vanochtend begin te lezen in Efeze 3. Want ik ga vandaag weer verder met de verborgenheden. Ik heb een paar weken geleden de eerste verborgenheid gehad. 2 weken geleden de tweede verborgenheid. Vandaag dan de derde. En voordat ik echt begin met de derde verborgenheid, lees ik eerst nog een aantal versen uit Efeze 3, vanaf vers 1. Efeze 3 vanaf vers 1. En daar schrijft Paulus: om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. En dat zijn wij, de gemeente, de broeders en zusters in deze genadetijd. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u. Ik zeg altijd, we leven nu in de genadetijd. Nou, dat staat onder hier dan te lezen. De bedeling der genade Gods. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, daar komen we later op terug, waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Welke in andere eeuwen dan kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenaam en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie. Waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Mij, den allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en den toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Het is alleen maar een inleiding en ik kan alleen maar zeggen, lees het nog eens keer rustig door, want Paulus zegt hier, en hij is niet hoogmoedig, je zou hem zelfs al de titel kunnen geven, grootste christen nooit, maar hij zegt, ik ben de minste van alle heiligen. Nu, wie zijn de heiligen? Dat zijn alle mensen die zijn gered door het evangelie van Jezus Christus. Zoals we hier zitten, zijn we allemaal gered door het bloed van Jezus Christus, zijn we allemaal heiligen. Dat is een ketterij in de Rooms-Katholieke Kerk om dat te zeggen. Want we zijn niet heilig verklaard door een paus, maar na Jezus Christus' evangelie zijn wij genadeheiligen. En Paulus vertelt hier een aantal keren, aan ons, aan de gemeente, zijn een aantal verborgenheden geopenbaard die daarvoor nooit zijn bekend geweest aan de mensheid. En aan de niet-gelovige mensheid is het ook een mysterie. Want daar gaat het om. Ik noem het de hele tijd verborgenheid. We hebben nou 2 gehad. Vandaag gaan we de derde verborgenheid doen. Daar is wat ook wel het woord geheimenis voor gebruikt. Of het woord mysterie. Nogmaals, wat is een verborgenheid? Dat zijn dingen die de Heer ons heeft geopenbaard. Zodat we een bepaald principe kunnen duiden. Kunnen snappen. En dat hebben we ook nodig. Want van onszelf hadden we het niet kunnen uitvinden. Sterker nog, meestal met ons verstand of met onze natuurkundige wetten of met onze wetenschappelijke toestanden kunnen we het niet verklaren. We kunnen alleen in geloof aanvaarden dat het zo is. De Heer heeft op allerlei manieren bewezen dat zijn evangelie waar is, dat hij een levende God is, dat Jezus de dood overwon, dat we opnieuw geboren kunnen worden door zijn bloed. We hebben allerlei dingen in de Bijbel staan waaraan we kunnen snappen dat de Bijbel gelijk heeft door alle profetieën en die zijn allemaal uitgekomen in de geschiedenis, etcetera. Ik herhaal me vaak, mijn herhaling is de beste didactiek. En dan zijn er een aantal dingen die kunnen we dan alleen maar zeggen, ja, amen Heer, als u zegt dat het zo is, heb ik er alle vertrouwen in. Dus het eerste verborgenheid was, God werd een mens. Dat is voor de wereld een dwaasheid. God werd een mens. Tweede verborgenheid, die heb ik een paar weken geleden gehad. Jezus woont in ons. Oftewel, we zijn zijn lichaam. Christus in ons. En omdat hij in ons woont, en we ook nog altijd onze oude natuur hebben, een zak van botten en vlees en bloed, hebben we een dubbele natuur. En dan kun je kiezen, welke natuur voed je? Blijf je zoveel mogelijk op de oude voet verder gaan, en dan hoor je weinig van het getuigenis van Jezus en van zijn Heilige Geest die in ons werkt. Of kiezen we om onze vernieuwde natuur te voeden en de Heer gehoorzaam te zijn, en dan merk je ook dat een Heilige Geest in je werkt. Dan merk je ook dat Jezus dingen laat zien in zijn boek, met zijn woorden. En nogmaals, dat is natuurlijk een verborgenheid. Want dat hele idee dat Jezus Christus nu in miljoenen geredde mensen over de hele wereld leeft. En dat wij allemaal, mensen van allerlei naties, talen, volkeren, rassen, allemaal één lichaam zijn. Omdat we zijn gebonden door dat bloed van Jezus Christus. Omdat we zijn gered door Hem. Het is een metafoor. Het is iets wat je dan maar in geloof zo aanneemt. Want het is natuurlijk een hele vreemde toestand om dat zo te zeggen. Vandaag dus de derde verborgenheid. De derde verborgenheid. En dat is Jezus en zijn bruid. En dan ga ik een pagina verder in Efeze. Of twee pagina verder. Dus dan ga ik naar Efeze 5. Efeze 5. Pak ik even een slok water. En dan begin ik te lezen vanaf vers 22. Veel prekers, als ze het gaan hebben over de derde verborgenheid, Jezus en de bruid, die slaan vaak een aantal versen over. Want die hebben weer een paar hete hangijzers. Maar ik begin gewoon te lezen vanaf vers 22. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, gelijk de Heer. Boom. Nou, daar is de stemming, die zakt hier in elkaar. Want dat kun je tegenwoordig niet meer zeggen in de kerk. Laat staan in deze wereld. De wereld die heeft een beeld van het christendom als een onderdrukkende organisatie die vrouwen onderdrukt, et cetera, et cetera. Nou, dat staat hier immers toch. Vrouwen, wees je eigen mannen onderdanig, gelijk de heren. 23. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Oké, het gaat hier om een principe. Ik vertel alles even snel en kort door de bocht. Jezus is het hoofd van zijn lichaam. Hij is letterlijk het hoofd van het lichaam, maar hij is ook gewoon de baas van het lichaam. Hij is de denker, hij is de besluiter, wij voeren uit. En wat we zometeen gaan lezen is het geheimenis, is de verborgenheid van het huwelijk. Want wij zijn gewend om te redden, en dat is ook heel logisch in deze wereld, je ziet een man en een vrouw die gaan trouwen met elkaar. Maar de Heer heeft daar een andere bedoeling mee. Hij zegt niet zo van, jullie gaan met elkaar trouwen en dat is de werkelijkheid. Nee, de werkelijkheid is dat God ooit een mens zou worden en dat hij een bruid uit zou zoeken van opnieuw geboren mensen. En dat die bruid zijn lichaam is en dat hij de bruidegom is. En dat principe dat God zal trouwen met een deel mensen die ooit in hem hebben geloofd, u hoort het goed, dat is de realiteit en wij zijn daarvan een uitbeelding. Dat ik ben getrouwd met Margreet, dat jij bent getrouwd met Jannie. En waar deze jonge mensen met ooit maar mee gaan trouwen, et cetera, et cetera. Dat is een uitbeelding van het principe dat God ooit met een aantal mensen die opnieuw zijn geboren door zijn bloed, zal trouwen. Dat klinkt heel wild preken. Ja, dat is het ook. Daarom heet het ook een verborgenheid, een geheimenis. En zoals Jezus het hoofd is van een gemeente en wij als een man en vrouw in een huwelijk daar een uitbeelding van zijn, dat is een goddelijk principe. Zoals Jezus het hoofd is van de gemeente, zo hoort een man in een huwelijk dan het hoofd te zijn van het gezin. Maar, voordat feministen allemaal nou weer op de barricade klimmen, laat ik mij eens even verder lezen. Want kijk, mensen lezen vaak niet goed verder. Ze trekken altijd alles in het karikaturale. Daarom, 24. Gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen, nou komt het andere kant, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente gelief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dus stel je eens voor, de almachtige God die alles heeft geschapen, dat onnoemelijk grote heelal, wat niet te vatten groot is voor ons, alles is door hem gemaakt. Met al die miljarden keer miljarden planeten. Het alles is door hem gecreëerd. En toch heeft hij zich overgegeven voor ons. Omdat hij niet wou dat een ziel verloren zou gaan. Zo moet een man in een huwelijk zijn vrouw lief hebben. 26. Opdat hij haar heilige zou haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Oké, dus ik zeg net, een letterlijk huwelijk van een man en vrouw op deze wereld is een uitbeelding van de realiteit dat God ooit zal trouwen, God de Zoon ooit zal trouwen met een uitverkiezing, ik bedoel het niet calvinistisch, maar een groep van miljoenen, ik hoop miljarden zielen die ooit afgelopen 2000 jaar Jezus hebben aangenomen als hun redder en verlosser, dan gaat hij mee trouwen, daar zijn wij een uitbeelding van. In die zin moet een vrouw naar haar man luisteren. Dat kun je tegenwoordig niet meer zeggen, ook in de meeste kerken niet, maar dan maken ze een karikatuur van, want de Heer zegt hier, ik heb mijzelf overgegeven voor de mensheid, terwijl ik het absolute almacht heb. Zo moet een man in hun huwelijk alles over hebben voor zijn vrouw. Dat is de andere kant van het verhaal. Dus ik ben het voetveegje van mijn man. Nee, de man die moet in alles haar lief hebben. Er was eens een keer een preker die zei het heel mooi. In een bedrijf heb je ook directeuren. En onder directeuren, adjunct directeuren, chefjes, voorlieden, allemaal managers. Zo is ook een gezin. Heeft een bedrijfsstructuur, want de Heer maakt altijd een duidelijke ordening. Dus, in het bedrijf, wat een gezin is, daarin is de man de directeur. Maar in het belang van de onderneming moet hij ervoor zorgen dat iedereen happy is. Dus, leidend, ik kan niet op woorden komen. Ik heb het je een miljoen keer verteld, wie kan mij helpen? Hupplepuff verantwoordelijke. Nee, het is stom. Het woord ontschiet me gewoon. Nee. Hij is gezaghebbend eindverantwoordelijke. Tjonge, heb ik dit een miljoen keer gepreekt in al die jaren. Dus, eindgezaghebbend verantwoordelijke. Dus hij is uiteindelijk wel het hoofd van het gezin, maar hij is ook verantwoordelijk voor alles. Dus in alles waarin je vrouw en kinderen niet gelukkig zijn, dan is het eigenlijk de verantwoordelijkheid ligt bij het hoofd van het gezin, de man. Dus als je ooit voor de rechterstoel van Christus komt, dan moet je verantwoorden voor je eigen daden. Maar voor een gezinshoofd komt er ook nog bij dus, dat je daden hebben betrekking gehad op je vrouw en kinderen. Dus de feministen die zeggen van wat hier staat, het is gewoon dynamiet in deze wereld. Want het heeft dus altijd de vrouwenonderdrukking gepromoot. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Een man en een vrouw, die hebben elkaar lief en die hebben alles voor elkaar over. Alleen als er dan toch iemand wordt aangewezen door de Heer als eindgezaghebbende, als eindverantwoordelijke, dan is het een man. Die dus heel goed moet opletten wat hij aanricht in zijn gezin. En Paulus of Peter schrijft er ook wel meer over. Zo van, als je vrouw niet gelukkig is, dan werkt ze ook niet met je mee. Maar goed, denk er maar even zelf over na, broeders en zusters. Of de mensen die naar die opname leven, luisteren. Want dit doet heel wat bommetjes afgaan tegenwoordig. En het gaat eigenlijk niet eens over wat ik allemaal ga vertellen nog vanochtend. Waar was ik gebleven? Bij vers 30. Want wij zijn leden zijns lichaams, van Jezus Christus, van zijn vlees en zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Op het moment dat mensen met elkaar zijn getrouwd, een man en vrouw met elkaar zijn getrouwd, hebben ze dus ook een seksuele relatie, dan zijn ze één vlees. Deze verborgenheid is groot, daar staat het woord, een verborgenheid, dit is de derde verborgenheid. Deze verborgenheid is groot. Dit geheimenis is enorm groot, zegt de Heer hier. Want het is een uitbeelding van een goddelijke realiteit. God die trouwt met de geredde mensheid. Deze verborgenheid is groot. Doch, ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Dus dat mannen en vrouwen met elkaar gaan trouwen is een wereldse uitbeelding van het huwelijk tussen Jezus Christus en zijn gemeente, zijn lichaam. Zo dan. Ook gijlieden, elk in het bijzonder, en ierlijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf, en de vrouw zie je dat zij de man vrezen. Heb je vrouw lief gelijk jezelf lief hebt. Nou, dat is een enorm groot gebod. Wij leven in een hele hedonistische tijd, een hele zelfzuchtige tijd, waarin de meeste mensen, dat hebben we toch wel geleerd na de Tweede Wereldoorlog, om vooral jezelf te ontplooien, om jezelf lief te hebben. Dus heb je vrouw lief gelijk jezelf lief hebt. Dat is een moeilijk gebod voor mensen in deze moderne westerse tijd. En dat de vrouw haar man vrezen, dat wordt tegenwoordig, dus dat ze bang moet zijn, dat ze anders klappen krijgt of zo. Nee. Hij is de eindverantwoordelijke van het gezin. Dat ontzag heeft voor haar man. Nou, we leven in een tijd waarin vrouwen geen ontzag meer hebben voor mannen. Sterker nog, zeg ik even helemaal los van deze preek. Ik ben ook een deelgenoot van deze maatschappij. Ik ben historicus van beroep. Ik kijk altijd graag naar cultuur en hoe een cultuur in elkaar steekt. Al dat gezeur tegenwoordig, ik zeg het ook rustig, dat gezeur over vrouwenemancipatie, dat is al 30 jaar al langs een doel voorbij geschoten. Er mag wel eens worden gesproken over mannenemancipatie. Zelfs de grootste feministes, zoals Germaine Greer uit Engeland, die zegt van, ik heb twee zonen en ik heb medelijden met ze, want er is niks nuttelozer in onze huidige maatschappij als een man. We hebben ze niet nodig op school, we hebben ze niet nodig op het werk, we hebben ze eigenlijk nergens voor nodig. Nou, en ondertussen wordt er maar gezeurd, als ik hier iets lees uit die Bijbel, dit is een onmenselijk en gevaarlijk boek, want dat heeft te maken met vrouwenonderdrukking en bla bla en bla 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 bla. Kijk eens in deze wereld rond waar nog allerlei religies gaande zijn en wat daar de toestand is van de vrouw. Kijk eens naar het oude Griekenland waar Paulus die brieven schrijft, het oude Efeze. Daar zat de vrouw in een harem en mocht niet naar buiten komen. In de Griekse cultuur was een vrouw was niks. Was een voetveeg, die was er alleen om het huishouden te regelen en om kinderen te krijgen. En als je dan de Griekse literatuur leest, de romantische literatuur over liefde, dan gaat het vaak over mannen, homofiele literatuur. Dat was de Griekse cultuur. En dat mannen en vrouwen in allerlei opzichten beter met elkaar om zijn gegaan, elkaar gelijkwaardig hebben behandeld, kom je weer bij de Bijbel terecht. Het is aan de Bijbel te danken dat ze elkaar menselijker behandelden. Ik vertel hier even heel kort door de bocht, want het is weer een heel ander verhaal. Want dan kom je geschiedenis en bij sociologie uit, dat ga ik nou niet doen. Het gaat hierom, de derde verborgenheid, Jezus zal op een dag trouwen met de bruid. En we zijn als een lichaam. Ja, probeer dat maar eens te vatten. Het aardse huwelijk is een afspiegeling van de grote verborgenheid van de bruidegom en de bruid. Want we noemen Jezus wel het hoofd en wij zijn zijn lichaam. We noemen ook wel de bruidegom en wij zijn dan de bruid. Een geredde is in Jezus lichaam. Dat heb ik de vorige keer al verteld. Ik ben zijn hand of zijn arm of zijn voet, maar ik maak een deel uit van het lichaam van Jezus Christus. Dat doen we hier allemaal. En ik ben een man. Ik maak dus deel uit van het lichaam van Jezus, maar ik word voorgesteld als de bruid. Dus ik ben een man in een vrouwenlichaam nou ineens. Het is een metafoor. Het zijn woorden die de Heer gebruikt, zodat wij maar kunnen vatten wat voor principe de Heer gebruikt. Het klinkt behoorlijk wild. Het klinkt ook heel raar. Daarom is het ook een verborgenheid. En voor iemand die niet gered is, die heeft geen idee waar we het over hebben. En zelfs iemand die gered is en nooit er iets van gehoord heeft of het niet echt heeft gelezen, want het staat steeds weer in de brieven van Paulus en Petrus en Johannes. Die hebben zoiets van, waar gaat het allemaal over? Dan is het ook al te snappen dat heel veel christenen tegenwoordig maar een beetje blijven hangen in de vier evangeliën. Waar je uiteindelijk dan, als je als christen in deze genadetijd blijft hangen in de vier evangeliën, dan kom je niet verder dan een beetje liefdadigheid verrichten. Want Jezus deed wonderen en tekenen aan die Joden als bewijs dat hij de Zoon van God was. Maar wij zijn geredden in de genadetijd. Wij moeten verder horen de Bijbel actief te bestuderen en te groeien als baby naar volwassenen in Christus. En dan lees je dus wat Gods principes zijn met de gemeente. Maar we zijn dus een deel van zijn lichaam. En we zijn zijn bruid. Dan snap je ook waarom 1 Korinther 6 zo geschreven zoals het geschreven is. Ik ga even naar 1 Korinther 6. 1 Korinther 6. Vanaf vers 15. Dan schrijft Paulus een paar hele dringende versen aan de gemeente. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Hij schrijft het aan de gemeente. Allemaal mensen die opnieuw geboren zijn. En dan zegt hij van, weet jullie niet dat, hè, want jullie zijn weer bezig met allerlei domme dingen. Weet jullie niet dat jullie een deel uitmaken van Jezus lichaam? En Jezus woont in jullie. En de Heilige Geest woont in jullie. Want jullie maken een deel uit van de Zoon van God. Weet je niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden enig hoer, dat zijn verre. Of weet gij niet dat die de hoer aanhangt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. We snappen die beeldspraak heel goed. Als een man naar de hoerenbuurt gaat en hij heeft gemeenschap met een prostituee, dan is hij één vlees met haar. Wij kunnen altijd nog zondigen en dat kunnen we belijden door het bloed van Jezus en dan wordt het vergeven. Ook dit kan worden vergeven door het bloed van Jezus. Maar dit is wel een erg zonde, zegt hij. Want als je met iemand naar bed gaat die niet gered is, of als je al getrouwd bent, dan ga je niet zomaar in bed met iemand als je niet getrouwd bent, dan ben je daar één vlees mee. Maar je maakt al deel uit van het heilige lichaam van Christus. Daarom is het zo'n erge situatie wat hier beschreven staat. Waar was ik gebleven? 17. Maar die de Heer aanhangt, is één geest met hen. De Heer woont in je. De Heilige Geest woont in je. Je bent zijn lichaam. Dan ga je niet lopen hoereren. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam. Ja, allerlei domme dingen die je kan doen, dat is buiten je lichaam. Waar de Heer in woont. Maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat jullie lichaam een tempel is des Heilige Geestes, die in u is, die gij van God hebt en dat gij uzelfs niet meer zijt? He, iemand die opnieuw geboren is, die heeft erkend dat hij eigendom is van Jezus Christus, eigendom is van God. En die woont in jou. Dus je moet je vat, dat oude vlees wat je hebt, dat oude lichaam, die zak met botten en bloed, die moet je zo goed mogelijk behandelen, want je bent een levende tempel van God. Geen groot gebouw meer ergens in Jeruzalem. Nee, jij bent die tempel. Jij bent die heilige. Handel daarna. Want gij zijt duur gekocht. Ja, we zijn gekocht door het bloed van Jezus Christus. God gaf zijn bloed voor onze zonden. Wij zijn duur gekocht. Zo verheerlijk naar God in uw lichaam en in uw geest welke goden zijn. Valse Bijbels, dan mist dat laatste zinnetje. En in uw geest welke goden zijn. Als het in uw geval zo is, dan heeft u weer iets om de kachel wel gaande te houden vanavond. Koop een echte Bijbel, een Statenbijbel. Ik was hier een paar jaar geleden dit ook aan het preken. En er was toevallig een bezoeker die opnieuw geboren was. Is, hij is nog altijd opnieuw geboren. Maar die had omgang met een vriendinnetje, student. Moeilijke tijd, als je als christen je leven zo wil leiden. Had een vriendinnetje, die niet gered was. En die er eigenlijk ook niks mee te maken wilde hebben. Daar had hij wel omgang mee. Had hij een seksuele relatie mee. Ik wist helemaal niet dat hij zou komen en ik had het wel voorbereid. En ik heb het hier erover en ik zie aan hem dat het hem als een mokerslag treft. Dat had ik niet gedaan om hem te kwetsen, want ik kende zijn hele geschiedenis eigenlijk niet. Maar het kwam wel goed bij hem aan dat hij het idee had van, oh, dus in de ogen van de Heer doe ik nou iets verkeerd. Wij zijn het lichaam van God. Wij zijn de bruid van Jezus Christus. Dus behandel je lichaam heilig naar de spelregels van deze wereld of naar de spelregels van de Heer. Wat kun je nou wel doen? Ga trouwen met een broeder of een zuster. Je kan ook trouwen met een niet-gelovige, maar dan haal je er allemaal extra problemen bij. Want die zal altijd tegen je knokken dan. Ik kom uit zo'n huwelijk als kind. Mijn moeder kwam tot wedergeboorte toen ze in de 40 was en mijn vader was niet gered. Nou, die heeft dan de Bijbel zegt niet dat je je man moet verlaten. Nee, absoluut niet. Dien de Heer en geef een goed getuigenis. Dat heeft ze gedaan. Maar mijn vader die vond het echt helemaal niks. Die vond het vreselijk. Ik heb wel een jongen gekend. Die was opnieuw geboren. Dat was een jonge twintiger. Student. En die gaat eens een avond stappen. En want dat is de geest van deze wereld tegenwoordig. Dat is deze tijd waarin we leven. Want deze wereld promoot dat je losbandig kan zijn. En dat je dus allerlei losse seksuele relaties moet hebben. Als je het niet doet, dan heb je niet geleefd. Terwijl de mensheid ervoor, al die millennia, in wat voor cultuur of religie ook, vaak een hele set aan regels heeft gehad om dat juist te vermijden. Jullie snappen heel goed wat ik bedoel. En dat wordt niet juist aangemoedigd. Daarom is het ook zo moeilijk voor jongelui nu om als een bijbelgelovige te leven. Want dan bots je dus tegen de grenzen van de Heer. Dus ik kende een jongen, die was net gered. Een briljante student, heeft nou trouwens een hele goede functie. En die krijgt dan. Die gaat met een meisje naar bed. En die is in verwachting. Dus die besluit om samen te wonen. En de jaren daarna heeft zij hem eigenlijk altijd in de bankschroef gezet. Zo van: als je mij te fanatiek bent met die Bijbel. dan loop ik bij je weg en ik neem je zoon mee. Dus die was uitgeschakeld voor het werk van de Heer. Volgde allemaal Bijbelstudies, wou van alles meedoen, maar altijd onder één bedinging. Ik kan met dat zo ver gaan, want anders verlaat zij mij. Is er in hem redding door het bloed van Jezus? Tuurlijk. Alleen als je van tevoren dit een beetje beter had gesnopen, dan had het hem misschien, hè, door te blijven bidden, Heer, geef me maar de kracht dat ik niet zulke domme dingen doe, dan was hem dit bespaard gebleven. Want ik neem niet aan dat hij hier blij mee is. En ondertussen is hij ook stapelgek met zijn vrouw of vriendin, ik weet niet of ze al getrouwd zijn, en die kleine die ze hebben. Dus dat maakt je leven nodeloos gecompliceerd. Een gered mens komt met een nieuw lichaam op een dag in de hemel. Ik ga weer een stapje verder. Want op het moment dat je bent gered, heb ik de vorige keer verteld, we hebben een geest, een ziel en een lichaam. En op het moment dat je opnieuw bent geboren door het bloed van Jezus Christus, dan is je ziel vernieuwd. Je geest is al van de Heer. Dus die geest is levend voor God. Die ziel is levend voor God. Maar je oude mens, je oude ziel, je oude vlees bedoel ik, is dood in de ogen van God de Vader. Dus als God de Vader vanuit de hemel kijkt naar ons, dan ziet hij perfecte wezens. Want hij kijkt je oude mens niet aan. Wie kijkt die oude mens, dat lichaam van vlees en bloed, wel aan? Jezus Christus, want wij maken deel uit van zijn lichaam. Dat is zijn taak. Dat kan zo omdat wij met een operatie die zonder handen geschiet, zijn losgemaakt van onze oude mens. Dat is een deel van de verborgenheid. Het klinkt allemaal zo raar en idioot, maar zo werkt het, zegt de Heer. Jij loopt nog in je oude zak van vlees en botten rond, maar je geest en ziel zijn er al los van. Maar goed, we gaan het nog niet lezen, want we weten het allemaal uit ons hoofd. Na 2 Korinthe 5 vers 10 weten we dat op een dag voor de rechterstoel van Jezus komen. Want wij worden niet geoordeeld voor de grote witte troon, waar de verloren zondaars worden geoordeeld. Nee, wij worden geoordeeld door Jezus Christus voor zijn rechterstoel als gemeenteleden. En dan krijgen we dus de kroon die we hebben verdiend als opnieuw geborenen. Maar er gebeurt nog wat anders. Op het moment dat we bij hem komen, zijn we dus van deze wereld weggehaald. Het zij dat we ooit al een keer zijn overleden of we lopen hier dan nog rond. Dat heet de opname van de gemeente, dat is weer een hele andere studie. En bent je inmiddels al overleden, dan zijn je geest en ziel, die zijn op dat moment in de hemel. Maar dan komen we op een dag allemaal voor de Heer. En dan krijgen we een nieuw lichaam. Dat is de beste deal die een mens ooit kan sluiten. Niet alleen wordt door de Heer je zonde vergeven, maar je krijgt ook nog eens een keer een nieuw lichaam. Een lichaam dat niet in staat is om te zondigen. Waarom word ik elke dag ouder? Dat komt niet door een biologische klok. Dat komt ook niet door de evolutieleer van Darwin, die zegt dat alles evolueert naar iets beters, terwijl wij zien dat alles juist vervalt. Tegenspraak. Denk maar eens even verder. Wij lopen dus in een lichaam dat elk jaar ouder wordt. Ik kende een predikant uit Amerika, die kon een heel mooi 10 minuten een tekening maken. Van een mooi gaaf babygezichtje tot een oude man van in de 80 die helemaal was getekend door zonde, ellende en verval. Ons lichaam vervalt. Waarom? Omdat er dood is in deze wereld. Maar op een dag krijgen we een nieuw lichaam. En die zal eruit zien als de Heer. En de Heer is hier iets van 33 jaar geweest, dus waarschijnlijk komen we eruit te zien als iemand van een jaar of 33. Dus in de volle kracht van ons leven. Ja, werkelijk, wij allemaal. En dan zullen we zijn als de Heer. We zullen niet meer in staat zijn om te zondigen. En dan mogen we hem dienen. Maar dat komt allemaal nog. Dus daar kunnen we allemaal naar uitkijken. Daarom zegt ook de Heer, als het gaat over opname van de gemeente, dat soort dingen, vertroost elkaar ermee. Maar dat is iets om naar uit te kijken. Dus het loopt allemaal goed af, broeders en zusters. Maar tot dan zitten we hier nog in deze wereld en maken we deel uit van zijn lichaam. Zijn we zijn bruid. Wat wordt nog wilder? Bladeren nog eens terug naar Efeze. En dan weer, dan zerken wat ik al eens vaker zeg, dan komt het erop aan, bent hij een bijbelgelovige of niet? Als bijbelgelovige moet je een maatstaf hebben. Je moet een bijbel hebben waarvan je zegt, dit is een kloppende bijbel. Je kan tegenwoordig in een boekwinkel lopen in Nederland, heb je wel 50 verschillende bijbels en ze spreken elkaar allemaal tegen. Dus er is ergens iets aan de hand. Van een week zag ik nog van een christelijke buurman, die had iets toegestuurd, een Amerikaanse studie waarin stond, ja, we hebben allemaal verschillende bijbels, maar er is niks aan de hand. Wees blij, dat is gewoon de stand van de wetenschap en die vinden altijd een nieuw ding uit. Dan is bijbel maken gewoon mensenwerk. Terwijl God zegt, mijn woorden zullen eeuwig bestaan, ik heb ze 7 maal gereinigd, ik zal ze voor altijd bewaren. In het Nederlands is er maar 1 Bijbel die voldoet aan die tekst die er altijd is geweest vanaf de eeuw. Dat is de Statenbijbel. De Statenbijbel. En die Statenbijbel is voor de Nederlanders dan de standaard. En daar kun je dingen in lezen. En dan kun je nadenken van wat betekent dat. En als je dan kijkt in Efeze 2, ik lees het zelf maar eens in de context, Efeze 2 vers 6, dan staat er iets heel wilds. Paulus net in hoofdstuk 3 zei al, ik heb hier al een paar dingen genoemd. Hebben we net gelezen. En wat zegt hij dan in Efeze 2 vers 6? En heeft ons, wie zijn ons? Dat is de gemeente, dat zijn de broeders en zusters. En heeft ons mede opgewekt, hè, uit de dood. We waren ervoor, hoewel we levend waren in deze wereld, dood in zonde. Hij heeft ons opgewekt door het evangelie van Jezus. Opgewekt en heeft ons medegezet in de hemel in Christus Jezus. Ja, dat is gewoon een poëtische zin, Henk. En dat moet je niet letterlijk nemen. Oh nee. Als je een aantal, want we gaan een paar van die versen nu lezen. Als je dit gewoon rustig leest, dan wordt hier in principe beschreven dat terwijl we Jezus hebben aangenomen als onze redder en verlosser, hij is ons hoofd. Wij zijn zijn lichaam. Hij is de bruidegom. Wij zijn de bruid. Hij woont in ons. En zijn Heilige Geest in ons. Hij woont in ons, want we zijn een deel van zijn lichaam. Maar terwijl we hier op deze wereld rondlopen en vaak geen idee hebben wat er allemaal gebeurt op deze idiote wereld, zijn we ook bij hem in de hemel. Ga toch weg, Henk. Het wordt nou toch wel heel veel. Het wordt nog veel wilder. Daarom noemt de Heer dit een verborgenheid. Op dit moment is Henk Thomas geboren op 29 februari 1968 en opnieuw geboren in begin 1986. Niet alleen op deze wereld, hier in Noord-Nederland. Nee, hij is ook nog in de hemel bij God. Omdat we deel zijn van Jezus. En als Jezus in ons is, dan zijn we dus ook bij hem. Er zijn religies waar mensen van alles bedenken en uitvogelen om er een beetje wauws en idiote dingen en rare dingen te bedenken. Aan de Bijbel heb je al meer dan genoeg mensen. Er is een complottheoriewinkel in Amsterdam. Dat is een soort complotboekenwarenhuis. Die hebben één keer per jaar een groot congres in Krasnapolski. Die is altijd tot de laatste stoel uitverkocht. Daar betalen mensen honderden euro's voor een stoel. En dan komen niet alleen mensen die zeggen, die alles weten over graancirkels en buitenaardse wezens. Maar er komen ook allemaal mensen die hebben allemaal hele vage New Age theorieën over hoe de kosmos in elkaar zit en hoe we zijn ontstaan. En het ene is dan gekker dan het andere. Nee, je kan er 1000 verschillende levensvisies kopen. Wat? Heb je wel eens gelezen in de Bijbel dat het boek van Henos en het boek van dit, het boek van Henoch, die bestaan allemaal niet meer. Kun je hun rustig kopen. Die zijn allemaal daar kun je alles kopen. Ondertussen kunnen we hier lezen dat als je bent gered door Jezus, dat Jezus in jou zit en dat jij bij hem bent in de hemel. Pff, ga weg met je complotboekenwinkel. Dit is allemaal veel wilder. Contrapaan, geloof je dat? Even een zijpaadje. In het boek Openbaringen kun je ook lezen over getuigen die bij de Here zijn, bij hem in de hemel. Hun engel is bij hem in de hemel. En een engel is niet altijd een hemelwezen dat de Heere dient. Engel kan soms ook vertegenwoordiger betekenen. Zo kunnen we dit zien. Ik ben hier. Jullie zijn hier. Maar jullie zijn ook allemaal met jullie engel in de hemel. Jullie zijn vertegenwoordigd bij de Heer, want jullie maken deel uit van de Heer. Zo hebben we toegang rechtstreeks tot God. Henk, het klinkt allemaal heel wild. Misschien de ene zal zeggen het klinkt heel fantastisch. De ander zal zeggen het klinkt me een beetje te gek allemaal. Maar ik snap er eigenlijk helemaal geen jota van. Wat wil je nou allemaal mee? Nou, kijk eens een kolom verder. Vers 18. Efeze 2 vers 18. Want door hem hebben we beide de toegang door één geest tot de Vader. Kijk, alle principes komen samen. Ik heb al verteld. God bestaat net zoals wij uit 3 delen. Geest, ziel en lichaam. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En omdat wij een deel uitmaken van het lichaam van God de Zoon, en wij dus ook bij hem vertegenwoordigd zijn, we zijn vertegenwoordigd in de hemel, in Christus, hebben wij rechtstreeks toegang tot God de Vader. Dus als ik bid, dan ben ik vertegenwoordigd niet alleen door die Heilige Geest die in mij zit, en spreek ik tot God, maar ik ben ook nog in Jezus, in die hemel, en ik kan rechtstreeks tot God de Vader praten. Het klinkt allemaal wild, het klinkt allemaal raar, maar dit is een bepaald principe wat Paulus probeert duidelijk te maken. Wij hebben iets ontvangen wat er goed is om te geloven. Wij hebben hier nog een taak te vervullen. We mogen hier iets betekenen. Maar het afloop zal altijd goed zijn, want we zijn bij Hem. En we kunnen rechtstreeks met Hem praten. Terwijl de hele wereld vol is met religies die zogenaamd altijd vertegenwoordigers hebben. Dat zijn die Engelsen, neem me niet kwalijk Engelsen. Dat zijn die enge mensen die zeggen van, ik ben de spreekbuis tussen jou en God. Zoals een Rooms-Katholieke priester. Die zegt van, jij bent de leek, daar is God. En ik ben gevolmachtigd door een paar toverspreuken om iets tot die God te zeggen. Wat jij over wilt brengen. Maar zonder mij kan het niet. De Bijbel noemt dat Nicolaïsme. Iemand die tussen jou en God instaat. In al die religies heb je, weet ik veel, priesters, tovermannen, shamanen, imams, dank je, daar zocht ik naar. Allemaal intermediairs tussen jou en de Godheid. En de Bijbel leert ons, wij hebben rechtstreeks toegang tot God. Want we zijn een deel van Jezus en Jezus is God. Dus als Hij op deze wereld in ons zit, zijn we ook bij Hem in de hemel. Hoe raar het ook klinkt, maar dat is een deel van die derde verborgenheid. Het is een verborgenheid. Ik las net al iets over in hoofdstuk 3, daar ben ik mee begonnen. Paulus zegt, het is aan jullie geopenbaard. In al die eeuwen ervoor nooit bekend geweest aan de mensheid. En de mensheid die Jezus niet kent, die snapt er helemaal niks van. Ik noem het even, ik zoek het niet op, het duurt allemaal te lang. Maar je kunt ook nog Hebreeën 4 vers 16 lezen, dat we rechtstreeks toegang hebben tot de troonzaal van God, omdat we daar al zijn. We zijn in Christus bij God. En hoe dat werkt, ik kan het niet verklaren. We kunnen alleen in geloof aanvaarden als de Heer heeft in alles gelijk in die Bijbel. En Hij probeert hier dan een aantal dingen te verklaren aan de gemeente. Dan mogen we daar ons in troosten door te snappen van, nou, dan blijkbaar werkt het zo. Dus als ik zit te bidden, of ik sta te bidden, dan doe ik niet zomaar in het luchtledige. Dan moet ik niet eerst een duit in het zakje doen van de religieuze organisatie. En dat iemand dan zegt van, schrijf het gebed maar op papiertje en ik breng het al even over naar de grote baas. Nee, ik praat rechtstreeks tot de Almachtige Heer. Want we maken deel uit van het lichaam van Jezus. En alles wat deel uitmaakt van Jezus, dat is interessant voor God. Ik kan nog op allerlei manieren dit opnieuw gaan formuleren, maar het komt steeds op hetzelfde neer. Voor de wereld klinkt het als waanzin. Voor de meeste christenen klinkt het vergezocht, want die zeggen, ja, je hebt hier gewoon een poëtisch regeltje, dan maak jij iets helemaal. Nee, dit is al vanaf de eerste eeuw geopenbaard aan de gemeente. Ik heb al eerder verteld, en dat zal ik al eens vaker doen, met die geheimenissen. Die 7 geheimenissen moesten aan getrouwe mannen worden gegeven om door te geven aan de gemeente. En zolang kerken dit zouden blijven doen, dan zouden het volmaakte kerken zijn. Gelukkig, de meeste kerken in de wereld die willen het eerste geheimenis nog wel aan voldoen, de eerste verborgenheid. God werd een mens. Maar dat staat zelfs bij heel veel kerken al onder druk. Er zijn al heel wat kerken, ook in Nederland, die zeggen gewoon, Jezus was een heel bijzonder wezen. En niet letterlijk God die mens werd. En er zijn 7 van die verborgenheden. En hoe verder ik kom, hoe minder kerken nog bereid zijn om daar iets aan te willen doen. Of dat ook maar te willen geloven. Die lezen iets in die Bijbel, maar die zeggen in de context, op de juiste manier. Maar die zeggen van, daar gaan we niks mee doen. En het is tot hun nadeel, want hoe meer je je ogen sluit voor die 7 geheimenissen. Hoe minder de kerk snapt van werkelijkheid, van waarheid. Wat zei Jezus ook alweer? Ik ben de weg, de waarheid. En het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Al die kerklui die verborgenheden niet willen aannemen, die zoeken God de Vader en de wil van God. Maar als je dat niet doet op zijn voorwaarden, die duidelijk zijn opgeschreven in het boek, en de Bijbel is geen moeilijk boek, je maakt het je alleen maar moeilijk, nou, dan loop je gewoon in het luchtledige te tasten van, ja, wat wil die God nou van mij? En de Heer, die blijft geduldig, die zegt van, beleid het als zonde bij Jezus Christus door zijn bloed, en neem een echte Bijbel en ga in volle overgave die Bijbel bestuderen en vraag maar in gebed aan mij, wat moet ik hiervan snappen? En dat heeft mij ooit tot redding gebracht, door te ontdekken dat mensen door alle eeuwen heen, in alle werelddelen, onafhankelijk van elkaar, die zijn het boek gaan lezen en die kwamen op dezelfde dingen uit. En dan kreeg je bijbelgelovige christenen van. Maar hoe dat allemaal werkt? Het blijft een pure verborgenheid. Het is een mysterie. Ik ben nu als een geheiligd wezen bij Jezus Christus in de hemel. en Jezus woont in mij, de Heilige Geest woont in mij. Ik vind maar wat. Ik ben de bruid. Ik ben toch een man van vlees en bloed. Het is een metafoor die de Heer zo gebruikt, zodat we het maar bij benadering kunnen vatten hoe Hij het bedoelt. Maar we hebben vrij toegang tot de Heer. Daar hebben we geen Maria voor nodig. Daar hebben we geen priester voor nodig. Daar hebben we ook geen sacramenten voor nodig. Moet je nou weer gaan hakken op die arme katholieken? Nou, ik heb het niet over de arme katholieke leden, want dat vind ik arme mensen die inderdaad eigenlijk moeten maken dat ze uit de organisatie wegkomen. Maar ik heb het wel over die dwaling van het katholicisme. Die ontzettend veel bederf in het lichaam van Christus heeft gebracht. We hebben rechtstreeks toegang tot de Heer. Ik zie hier nog een papier, ik kijk even op mijn papier en er is inderdaad een anekdote die ik al vaak heb gebruikt om het te duiden. De laatste 20 jaren dat mijn vader nog werkte, hij is al lang overleden. De laatste 20 jaar dat hij nog werkte, werkte hij als een soort leidinggevende bij een ijsfabriekje. Vroeger had je allemaal ijsfabriekjes in elke stad. Ik ben geboren getogen in Leeuwarden en na de oorlog waren er ongeveer 20 ijsfabriekjes. Die bestaan allemaal niet meer, dat is allemaal voorbij. In Groningen had je er meer dan 20, misschien wel 30, weet ik het wat. Dat is allemaal verdwenen, die cultuur bestaat niet meer. Maar dan had je zo'n ijsfabriekje. En die oude vader van mij, die stond dan in de zomer 8 maanden lang om 3:30 op. Ging hij om 4 uur aan het werk en dan was hij s'avonds om 10 uur thuis. En dan, in die maanden, moest het geld worden verdiend en in de winter had hij 4 maanden vrij. Dan hadden ze een stuk of 20 van die bakfietsen met zo'n fiets erachter. En in de loop van de middag werden allemaal van de jongens werden op de bakfiets geschopt. En die gingen dan met hun schepijs en hun roomijs en hun ijslollies en hun chocodips allemaal wat uitventen in de stad. Met zo'n bel aan de... Nou goed. Dat was allemaal, op een gegeven moment is dat allemaal zieltogend geworden, want men vond dat ouderwets. Mensen kochten in de jaren 60, 70 een vriezer, die gingen naar de supermarkt en die kochten de ijskoos wel bij de supermarkt, want als het maar koud is, dan eten die kinderen het toch wel. Tegenwoordig zou dat volgens mij lopen als een trein, zo'n klassieke benadering. Maar mijn pa werkte bij zijn ijsfabriekje, 20 bakfietsen, 3 ijsboten op de Sneker en de Horstse Meer, een ijssalon in de binnenstad, het was allemaal prachtig. Waar ben je naartoe, Henk? Daar kom ik nou op aan. Mijn vader was daar als een spin in het web, die was de speel van alles. Dat was een grote man, die was veel groter dan ik was. Die was over de 2 meter breed. Had een hele zware barse stem. Mensen waren doodsbang voor die gast. Als mijn pa boos werd, dan moest je ook bergen. Dat was niet een kwestie van hoe of wat, nee, dan moest je gewoon lopen. Ga maar gewoon hardlopen, ga maar weg. En ik kan me er altijd voor de geest halen, als je mijn vader wou treffen in de zomer... Dan moest je naar dat gebouwtje toe lopen. Dat was vlak waarbij ik woonde. En dan moest je door een donker steegje. En dat was gewoon zo'n bedrijfje. En iemand die er niks te zoeken had, die wist helemaal niet hoe het in elkaar zat. Ik wist het wel. Dan had je een lange steeg, een donker steeg. Daar lag vaak de hond in van de eigenaar. Dat was een jachthond. Die wel gronden, heel vervaarlijk gronden aan iedereen. Maar mij deed hij niks, die kende mij. En dat was zo'n slomme jachthond. Gewoon een aardige lobbes. Maar dan had je van die jongens, die stonden dan op het pleintje, die stonden elkaar te verzamelen, want er was weer wat. En als je dan je bakfiets pakte, dat was net als vroeger bij de krant, als je een krant niet had bezorgd, dan hing de dag erna een briefje aan jouw haakje. En dat betekende dus dat je bij de chef moest komen. En dan kreeg je op je laarzen dat je een klant had vergeten. Dus als die jongens dan een bakfiets in orde maakten, dan kon het wel eens wezen, je moet je melden bij meneer Thomas. Nou, dat moet een martelgang zijn geweest. Dan moesten ze door die steeg, dan moesten ze langs die valse rothond. En dan moesten ze in die ruimte en meneer Thomas, en dan moesten ze nog beginnen, hè? Dan moesten ze zelf nog beginnen. En die man die trok naar zijn mond open en dan kreeg je inderdaad alles wat je maar niet over je heen wil hebben, kreeg je over je heen gestort. En dan liepen ze vaak huilend weg en dan zei moet ik weer een nieuwe zoeken, zijn mijn pa dan. Nou goed. Maar ik was een klein jongetje van de jaren 5, 6, 7, 8, weet ik het. En ik loop er gewoon naar binnen en ik zie al die jongens een beetje dralen daar op het plein. En ik loop gewoon die steeg in, want ik weet precies waar het op uitkomt. Ik zie die hond, ik geef mijn naai over de bol. Ik loop naar binnen en ik loop naar mijn pa. En ik was helemaal niet bang voor die man, want het was mijn pa. Is dit een duidelijke metafoor? Is dit een duidelijke beeldspraak? Zo werkt het ook met ons. Wij zijn opnieuw geboren door Jezus Christus en we hebben vrij toegang tot God de Vader. Want we zijn een deel van Jezus geworden. En dat klinkt al wel heel plat bij... besef ik nu, maar zo werkt dat. We zijn zijn lichaam. We zijn zijn bruid. En als het u te wild is, verheugt u erin, als u opnieuw geboren bent, dat het één keer zo werkt. God heeft dit als metafoor aan ons gegeven, als beeldspraak, zodat we een beetje besef kunnen hebben hoe het allemaal in elkaar zit. Het blijft een puur mysterie. Maar zo werkt dat. Al die mensen met een arme religie, die ben bang zijn voor die grote wezens. Wij moeten de Heer ook vrezen. Dat is in ons voordeel. Heb ontzag voor een almachtige God die elk moment kan besluiten van, nou, ik haal je maar naar deze hemel toe. Dat heeft hij allemaal in zijn hand. Maar we hebben vrij toegang tot hem. Het is onze Vader. En Jezus is onze redder. Oké. Kom ik tot het eind. Nog het laatste, want er is natuurlijk altijd wel weer een haak en een oog waar mensen er weer niet mee uitkomen. Ik blader ondertussen even naar 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11. Want Paulus die zegt in 2 Korinthe 11 vers 2. Ik heb het net ook al eens een keer gelezen in Efeze 5. 2 Korinthe 11 vers 2. Want ik ben ijverig over u, de gemeente te Korinthe, opnieuw geboren broeders en zusters. Ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Want ik heb jullie ertoe bereid om u als een reine maagd, pagina omslaan, aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. Dus de Heer zegt, door de pen van Paulus, wij zijn zijn bruid en ooit moeten we als reine, perfecte maagd voor Jezus staan. Een maagd. Een maagd heeft nog geen huwelijk geconsumeerd. U snapt wel wat ik bedoel. Wij zijn als bruid van Christus nog altijd zijn verloofde. We zijn nog een maagd. En we moeten als reine maagd voor hem staan. Dat bedoelt Paulus ook mee. Ik ben jullie aan het trainen en aan het preken en aan het voorleven hoe jullie op een zo beschaafd mogelijke manier als christen maar groeien van baby naar volwassenen. Om zo weinig mogelijk domme dingen nog te doen, zodat je zo in je allerbeste staat, wat je maar kan doen, ooit voor Jezus te verschijnen. Want dan kom je voor zijn rechterstoel te staan, want dan heeft hij jou al geoordeeld, dan krijg je de kronen, of je krijgt ze niet. Maar dan kom je voor de Heer en dan zal hij alle dingen nog oordelen die niet bij jou deugen, maar je bent gered. Maar je moet ooit als een reine, perfecte maagd voor Jezus staan, voordat de trouwerij plaatsvindt. Dus dan mag er geen imperfectie meer zijn. En daar werkt Paulus ook aan. Daar ben ik nou ook mee bezig. Dat is prediking. Om dingen in het lichaam van Christus die niet kloppen, om daarop te wijzen, zodat een broeder of zuster zegt, oké, ik bid erover en dan ga ik het voortaan anders doen. Maar we zijn dus een maagd. Maar ik zei net ook al dat we de bruid zijn. Ja. Efeze 5, ik lees het nog eens een keer. Efeze 5 vers 30. Efeze 5 vers 30. Want wij zijn leden zijns lichaams van zijn vlees en van zijn benen. Ik zeg ook al, het zijn geheimenissen, het zijn verborgenheden. We zijn dus zijn lichaam. Hij woont in ons. Wij wonen in hem. Maar nou zijn we in één keer weer een maagd. We waren toch de bruid? Dat is toch vrij ingewikkeld allemaal. Ja, wat je vooral niet moet doen is als een soort mathematicus, als een exacte wetenschapper, dit helemaal gaan lopen haakloven, want het is een beeldspraak. Het is geen natuurkundige wet. We zijn zijn vlees en zijn benen. We zijn zijn lichaam. Dus daaruit blijkt dus dat we zijn bruid zijn. Maar net lazen we dat we zijn maagd zijn. Hoe moet je dit nou weer uitleggen? Want daar komen theologen niet uit. Nou, in de geest zijn we al één met hem. Ik ga het niet weer lezen. We hebben net 1 Korinthe 6 een aantal versen gelezen. Dat we een deel zijn van zijn lichaam. En dat je daarom geen hoererij moet plegen. Maar dat is dus blijkbaar geestelijk. In geestelijke zin zijn we zijn lichaam. Zij we zijn vrouw. Maar we zijn nog altijd de maagd. Want we zijn nog altijd niet verenigd met Jezus. Geestelijk zijn we dus getrouwd. Maar niet lichamelijk, want onze lichamen zijn nog hier. Paulus heeft er ook al iets over geschreven in 2 Korinthe 5. Ik haal het er even bij, 2 Korinthe 5. Ondertussen wordt het hier vervaarlijk donker met deze mooie zomerbui. Kunnen jullie het nog lezen allemaal? Dan zoek ik gewoon lampen erbij aan. 2 Korinthe 5. En ik ga dat nu niet doen, maar daar staat ook in vers 10 staat dan te lezen dat we ooit voor de rechterstoel komen. Als gemeente. Zodat we daarna helemaal vrij van fouten en zonden door kunnen. Maar ik lees eerst 2 Korinthe 5 vers 6 tot met 8. Wij hebben dan altijd goede moed, zegt Paulus, en weten dat wij, inwonenden in het lichaam, uitwonen van de Heer. Dus ik woon wel in het lichaam, en ik weet dat mijn geest en ziel opnieuw zijn geboren, en dat ik deel uitmaak van het lichaam van Jezus, maar dat is een geestelijk principe, want wij zijn nog steeds niet met hem verenigd, wij wonen uit van hem. Vers 7. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Ik heb hier veel over gepreekt de laatste jaren. We denken, dat wordt vaak als stoplap gebruikt. Zo van, ja christen, jij wil hierin geloven, maar na je dood zie je pas of het waar is. Want nu wandel je door geloof, maar niet door aanschouwen. Je hebt het niet gezien, dus je weet niet of het waar is. Nee, Paulus bedoelt het heel anders. Nou, we lopen in een wereld en we snappen alleen wat we zien. En als we de Bijbel zijn werk laten doen, dan gaan we heel wat meer zien. Want we kunnen heel wat meer zien. Maar dan moet je wandelen door geloof. En dan laat de Heer je steeds meer dingen zien en dingen snappen. Want iemand in deze wereld die Jezus niet kent, die wandelt door wat hij ziet. Die loopt eigenlijk zo door deze wereld. Die loopt blind door de wereld. Die loopt door een wereld en die ziet allemaal principes en dingen van de Heer niet. Die zit te beven als hij het journaal kijkt. Want die kan de zaken in de wereld niet duiden. Die is bang dat hij nou een atoombom op zijn knuiten krijgt van de Russen. Omdat er een crisis komt uit die Oekraïne toestand. En ons vliegtuig wat er is neergeschoten vorig jaar. Hoe erg het allemaal is. Of als je de Heer zijn geestelijke principes voor laat gaan. En wandelt uit geloof. Dan weet je door de Bijbel dat als de Heer terugkomt dat deze wereld nog altijd bestaat. En niet is kapot gemaakt door een derde wereldoorlog met allemaal atoomwapens en dit en dat. Dat is gezond verstand wat wordt geprikkeld en getraind door de Bijbel. Christen hebben het hier wel eens moeilijk mee gehad hoor, in de 19e eeuw en in de 20e eeuw. Die hele Bijbel ging maar over Israël. Die Israëlieten, die waren er niet. Er was geen land Israël. Nou, dat is er inmiddels weer. Heeft de Bijbel weer gelijk gehad. Die hele Bijbel, die praat over dingen. Terwijl in de 19e en 20e eeuw werd er van alles uitgevonden, waardoor bleek dat de Bijbel niet waar was. En er was een evolutieleer en weet ik veel. Ik kan hem alweer, ik wil veel te veel dingen tegelijk vertellen. Maar elke keer weer zie je dat die Bijbel gelijk heeft. Op een gegeven moment zie je dat de hele wereld weer draait om het Midden-Oosten. We gaan toe naar een tijdsgevricht waarin de Bijbel heel goed te begrijpen valt. Alles draait nu om het Midden-Oosten. En de hele mensheid schijnt te geloven dat die paar Joodse mensen daar in Israël de schuld zijn van alles. En iedereen loopt rustig mee, zelfs voor kerklijk. Maar dat soort dingen snap je alleen als je wandelt door geloof. En niet door aanschouwen. Want als je wandelt door aanschouwen, ja, dan ben je mens van vlees en bloed in deze wereld en dan zie je niet verder dan je neus lang is. En ik weet wel hoe kwaad ik mensen daarmee kan krijgen, als ik dat kan zeggen. Die arrogante christenen. Nou, het gaat hier niet om omdat je, of het je bevalt of niet bevalt. Het gaat erom, is het waar of niet waar. En als je zegt van, ik wil er niks mee te maken hebben, heb je het ooit getest? Al die mensen die zeggen van, dat de christenen van jullie, die hebben het nooit serieus een kans gegeven. Goed, ik zal vers 8 nog lezen. Maar wij hebben goede moed. En hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Daar wachten wij op. Dat we op een dag overlijden en dan op een punt in de tijd een nieuw lichaam krijgen van de Heer. Of dat we op een dag hier van de wereld worden opgenomen en dat we daar ons nieuw lichaam ontvangen. Maar dat we dan bij hem komen, worden geoordeeld voor zijn rechterstoel, wat een paar versen verder staat in het hoofdstuk. Dan word je geoordeeld over je daden als opnieuw geboren christen, want gered ben je al. En dan, ja, wat komt er dan? Nou, dus enerzijds is de bruid nog maagd, ik kom er even een paar stappen terug, maar geestelijk zijn we dus met de Heer al verenigd, als zijn bruid, als zijn lichaam, maar het blijft een geheimenis. Daarom, ik zeg het nog even, staat ook in Efeze 5 vers 32, dat het de verborgenheid is, deze verborgenheid is groot. En ik beklemtoon nog maar een keer, voordat ik bij de apotheose kom, een huwelijk tussen een man en vrouw, dat is realiteit voor de mensen in deze wereld, logisch. Maar naar de Bijbel is een huwelijk tussen een man en vrouw een uitbeelding van God de Zoon, Jezus Christus, die trouwt met zijn gemeente. Daar zijn we een uitbeelding van, daarom is het huwelijk ook een bijzonder iets. Het is geen geintje, het is geen grapje. En deze wereld maakt daar een karikatuur van, die maakt iets belachelijks van. Een gevangenis waar je niet in hoort. Een wereld vol van viezigheid, overspel. Weet ik veel wat allemaal. Maar een huwelijk is een uitbeelding van God de Zoon en alle geredde mensen die met hem zijn verenigd in zijn lichaam en in een huwelijk. Want in een huwelijk word je één. Zoals wij ooit met Christus worden verenigd en dan voor hem vanuit het Nieuw Jeruzalem over het universum mogen gaan heersen. Hij is de baas, maar wij moeten het uitvoeren. Maar voordat het zover is, en daar kijken we allemaal uit. We hebben net 2 Korinthe 5, ik lees, dat kun je lezen in vers 10, dat we voor de rechterstoel komen te staan. Maar waarom moet dat, waarom moet de gemeente nog eens een keer worden geoordeeld voor de daden als christen? Nou, omdat we als een reine maagd voor Jezus moeten verschijnen. En dat lees je dan in die beroemde tekst in Openbaring 19. En als je een christen bent die ervoor kiest om het boek Openbaringen als een stuk poëzie te zien, als een beeldspraak, een christelijke kerk die niet openlijk durft te schrijven omdat ze bang zijn van keizer Nero, dat is een hele beroemde theorie, terwijl het veel waarschijnlijker is dat Johannes het heeft geschreven 90 na Christus, toen was Nero al 30 jaar dood. Ja, mensen bedenken dat nou, of 32 jaar dood. Maar dan kun je lezen in Openbaringen 19, en dan val ik even helemaal middenin in vers 7. Laat ons blijde zijn, Openbaringen 19 vers 7. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hen de heerlijkheid geven, want de bruid des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Dat is een bruiloft. De bruiloft des lams. Dat lam is Jezus Christus. Zijn bruid, de vrouw, dat is de gemeente. Dat zijn wij. Maar het is een verborgenheid, want het klinkt gek. Miljoenen mensen die trouwen met God de Zoon. En haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Dus alle zaken die we als gemeente goed hebben gedaan, dat zijn onze rechtvaardigmakingen. Dat is ons mooie bruidskleed. En alles wat we niet hebben goed gedaan als gemeente, heeft niks te maken met je behoud van je ziel, heeft niks te maken met je redding, want je was al gered in Jezus Christus immers. Het gaat om je daden als christen, die zijn geoordeeld voor de rechterstoel van Christus. Of dat verhaal uit 1 Korinthe 3, hout, hooi, stoppelen, of goud, zilver en kostbare juwelen. Maar Jezus is het fundament en daarin ben je behouden. Vers 9. En hij zeide tot mij, schrijf. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij, deze zijn de waarachtige woorden Gods. Zalig zijn zij die daaraan deelnemen. Ja, inderdaad, want het is zalig, dat betekent gered. Al die mensen die bij dat bruiloft zijn, bij dat bruiloftmaaltijd, dat zijn geredde zielen. En die hebben iets om halleluja over te roepen. Je hebt iets om dankjewel voor te zeggen. Je hebt iets om amen over te roepen. Die hebben gewoon de beste keuze gemaakt in hun leven. Dat is geen hoogmoed. Dat is niet om ons op de borst op te kloppen. Want het is allemaal genade van Jezus Christus. Het is allemaal genade van de Heer die zei, ik wil niet dat je verloren gaat. Neem mijn geheim, genade aan. Neem mijn evangelie aan dat ik stierf voor je zonde en opstond uit de dood. En mijn bloed reinigt je van iedere zonde. Dan ben je een gered mens. En dat geldt nog steeds, ook op deze 19e, wat zitten we, juli 2015, kan ieder mens die dit aanhoort en nog niet gered is, kan besluiten, ja, ik vertrouw Jezus Christus als mijn redder en verlosser en dan ben je opnieuw geboren. Dat is ook de enige reden dat als gemeente nog in deze wereld zijn, denk ik, omdat er nog zielen zijn die nog gered kunnen worden. Maar zalig zijn zij die deelnemen aan die maaltijd. Dit is allemaal deel van die derde verborgenheid, Jezus en zijn bruid. Je hebt net allemaal wel gehoord hoe fantastisch dit hele verhaal klinkt. Ik ben nu 59 minuten aan het woord. Het is een fantastische toestand. We kunnen het niet vatten. Ik blijf het herhalen. Daarom noemt de Heer het de verborgenheid. En als je dit dan verder leest, en dat ga ik nou niet doen, maar als je dan verder leest in Openbaringen 19, dan wordt het nog fantastischer, want op een gegeven moment zegt de Heer, ik ga terug naar de wereld. En dan neemt hij al zijn heiligen mee. Dan neemt hij al die geredde christenen mee. Neemt hij al die geredde mensen mee van het Oude Testament. En dan zet hij orde op zaken op deze wereld. Dan komt er een veldslag zoals hij er nooit geweest is. En die is honderden malen beschreven in het Oude Testament. En een aantal malen in het Nieuwe Testament. En daar zijn wij getuigen van. Maar komt er een rechtvaardige wereld, een 1000 jaar vrederijk en daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar zijn we allemaal getuigen van. We hoeven niet eens meer zorgen te maken of je iets fouts doet. Ik heb het niet eens over zonde, maar als je wel eens bij een hele bijzondere gelegenheid bent, dan maak je wel eens druk zo van, nou, een aantal maanden geleden mocht ik een echtpaar mocht ik huwen. Mag je daar preken bij een trouwerij? Ik word niet snel meer erg zenuwachtig van, maar dat is razend spannend, want de trouwerij doet niet over. Ik zeg niet, oh sorry mensen, ik ben niet zo tevreden, zullen we het morgen even overnieuw doen? Nee, dat moet in één keer goed. Dus dan loop je van tevoren en heb je hele klamme oksels, want stel je voor dat je het fout doet. Oh, trouwerij, die zijn het allerengste. Begrafenissen ook. Poeh, is toch allemaal wat. Maar als je straks opnieuw geboren een deel uitmaakt van het lichaam van Jezus, in die nieuwe eeuwigheid, dan hoeven we daar niet eens meer druk om te maken, want wij zijn niet meer in een oud zondig lichaam met al je domme gedachten en al je onzekerheden en al je fouten. Daar ben je niet eens meer toe in staat. Persoonlijk snap ik niet hoe mensen nog kunnen twijfelen om Jezus aan te nemen als een redder en verlosser. Nou, jullie hebben die goede keuze al gemaakt, je hoeft niet druk te maken. Het enige wat je kan denken is, hoe kan ik de Heer zoveel mogelijk ter hulpe zijn? Want dat is alleen maar beter. Als we het even zo egoïstisch willen zien, ik voel me er alleen maar beter bij en straks leven dat mijn kroon op. Maar ik snap al die mensen niet in de wereld die zo'n tractaatje lezen. En eigenlijk als ze de tijd en moeite voor nemen, niet in staat zijn om het te weerleggen, want dat kunnen de meeste mensen niet. Als ze, daarom, er zijn nergens zoveel stiekeme christenen als op de universiteiten, maar dat moeten ze vaak voor zich houden, want anders ben je je positie kwijt. En dan word je niet voor vol aangezien. Maar zo zit het wel in elkaar. Maar goed. Ik snap al die zielen niet die zeggen van ik wil er niks mee te maken hebben. Die de waarheid tegenstaan zoals de Heer dat noemt. Wij mogen over een aantal dagen mogen wij weer op een straatpreek toe. Heb je het voorrecht om in je vakantie honderdduizenden mensen te ontmoeten en een tractaatje te geven. Hier in het vrije Europa. Tjonge, wat een verdrukking. Met je mond het evangelie te preken. En mensen uit te leggen hoe ze hun ziel kunnen redden. Hoe gek mensen ook kunnen reageren. Want ik zeg het even tegen beter weten in. Want ik weet ook al hoe sneu of hoe gek mensen tegen je uit kunnen vallen. Maar zo is het wel. Mensen moeten de waarheid horen. Want ze horen deel uit te maken van de bruid van Jezus Christus. Dit was de derde verborgenheid.